Ja, Hans. Een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 291. En Hans, ik hoef mijn glazen bol niet eens te pakken. Je mag het vast noteren. Thomas Kremers, deze week gaat toch wel zeker weten die World Games winnen, denk ik. Want het is de week van de mensen die hun comeback maken, Hans.
Ja.
Hedenwald, Menno Koolhaas. Het was echt fenomenaal wat we gezien hebben. Ik heb het natuurlijk over de T100 in Londen. Dat was meteen ook veruit de grootste wedstrijd van deze week. Wij zeiden vorige week al tegen elkaar om dan toch even met Hedenwald te beginnen, denk ik, Hans. Grote kans dat hij toch wel sterk gaat zijn. Maar dat hij zo sterk zou zijn?
Ja, ik vond het indrukwekkend om te zien. Want we hadden wel, ik had wel verwacht dat hij goed zou zijn. Hij heeft er keihard aan gewerkt. Maar na zo'n comeback en na die lange revalidatie, meteen op deze manier winnen, ja, dat is toch nog wel wat anders. En dat maakt, het was heldhaftig, Tim. Dat is denk ik.
Dat was het. Maar ook wel de manier waarop, hè. Want als je dan kijkt naar het wedstrijdverloop, het is eigenlijk niet echt verrassend meer te noemen dat Enrico Bogan vol in de aanval gaat op de fiets, ook een gaatje slaat. Al duurde dat wat langer dan normaal. Pas eigenlijk in de laatste 10 kilometer wist hij zijn voorsprong nog een heel klein beetje extra uit te bouwen. Maar als je dan ziet hoe makkelijk Hedenwald loopt, het leek eigenlijk het leek wel een beetje joggen bij wijze van spreken, als je even het tempo daar zou laten. Maar hoe het eruit zag, het leek zo ontspannen en zo relaxed. Ja, weet je wel, je zou gewoon bijna niet zeggen dat hij 3 maanden geleden zo'n heftige crash heeft meegemaakt, hè?
Nee, het zag er eigenlijk nog behoorlijk vlot uit. Het enige waaraan je kon zien dat hij die crash heeft gehad, was een bijzonder emotionele finish. Ja. Ik moet zeggen, ik kreeg ook tranen in mijn ogen toen ik het zag. Het was echt, ja, weet je, ik denk dat er een hele hoop door zijn hoofd is heen gegaan. En dat was ook wel mooi om te zien.
Ook door het hoofd van Hanne de Vet, hè, want die stond er ook emotioneel bij.
Ja, die zei ook van, want die is 13e geworden. En de dames waren voor de mannen gestart en ze heeft ook achteraf wel gezegd van dat het voor haar een heel bijzondere race was, omdat ze toch niet helemaal alleen op zichzelf gefocust was, maar tijdens de race ook wel bezig was met Hayden. En dat moet denk ik ook wel een heel apart gevoel geven als je zelf aan het battelen bent. En ze zat er eigenlijk vrij goed bij ook. Maar uiteindelijk, ja, dan merk je ook wel dat dat voor alle twee een bijzonder beladen moment moet geweest zijn. Ja, ik vond het schitterend om te zien en het is hem ook zo gegund. Ik stond in Wustwezel op de Sterke Peer Triathlon te spiekeren en zat tegelijkertijd ook naar de live feed te kijken en de wedstrijd te volgen. En Hanne is natuurlijk vandaar en iedereen kent daar ook Hedenwild. Sterker nog, die was vorige week ook nog daar op de piste aan het trainen bijvoorbeeld. Okay. Dus veel mensen komen hem in het dagelijkse leven gewoon tegen. Dus iedereen zat ook wel mee te leven. En ik zag ook grote ogen bij veel supporters in Wustwezel die zoiets hadden van wauw, die gaat het hier winnen. Dat is echt wel, ja, dat is echt wel mega.
Het is ook niet dat hij het nou tegen een veld opnam waarvan je zegt, moa, valt mee, hè?
Nee, inderdaad. En weet je, als ze van de fiets kwamen, het was eigenlijk allemaal nog wel speelbaar. Het was afwachten, kan Rico Bogen nog eens een keertje zijn aanval doorzetten? Antwoord daarop is opnieuw nee, helaas, voor Rico. En dan zat Hayden Elk mee in de clash met Mika Noot. Maar daarachter de groep met Jelle Geens en met Menno Koolhaas, die zaten eigenlijk in principe ook niet zo ver. En ik heb op een moment ook nog aan het kijken geweest. Ik dacht van, hey, Jelle Geens, die was, want die heeft denk ik de snelste looptijd neergezet.
Ja,
van
allemaal. Klopt.
Die kwam op een gegeven moment echt wel heel snel dichterbij. En toen dacht ik van, wow, zou het gevaar nog vanuit de achtergrond komen en dat Jelle hier nog heden gaat bedreigen. Dat was uiteindelijk niet het geval, maar ook van Jelle, goede race. Dus het was echt wel op verschillende vlakken goede atleten die een mooie wedstrijd hebben neergezet. En ik denk voor jullie nog extra speciale, Tim.
Ja, maar voordat we dan het bruggetje naar Menno slaan, want daar moeten we het natuurlijk uitgebreid over hebben, wil ik heel eventjes ingaan op wat jij zegt over Jelle. Want jij zegt, goede race, Jelle. 100% mee eens. En inderdaad, hij noteert ook de snelste looptijd. Maar ik kan me ook wel voorstellen, Hans, dat hij misschien toch een klein beetje teleurstelling voelt. Want een atleet van zijn kaliber, derde worden, dat is waarschijnlijk niet waar je voor komt. Mm-hmm. En hij zal ongetwijfeld rekening houden met Hedenwald. Maar dat bijvoorbeeld een Mika Noot, die trouwens ook heel sterk raced, maar dat die voor hem zit, ja, dat zal hem denk ik niet helemaal lekker zitten. En misschien had hij toch wel wat meer verwacht van deze wedstrijd, of niet?
Zeker. Want dat zag ik ook bij hem in een reactie. Dat het op de fiets niet zijn beste wedstrijd was en dat hij het ja. had. En uiteindelijk is er in het lopen nog wel heel wat uitgekomen. Dus hij was inderdaad niet zo heel, heel blij. Langs de andere kant, hij is wel de nieuwe leider in de WK-tussenstand. Wipt over Marten Varil, die natuurlijk niet meedeed in Londen. Nu straks gaat zich dat wat uitvlakken, want terwijl ik het aan het schrijven was, was ik ook aan het bedenken van, ja, maar Hayden Wild, die heeft nu 2 overwinningen op zak. Mm-hmm. Beste 4 resultaten plus de Grand Final, die straks tellen voor het wereldkampioenschap. Ja, ik denk dat een Jelle en een Marten de komende weken toch wel even gaan kijken van hoe loopt dit allemaal. En gaat Hayden Wild gewoon voor het maximum van de punten bijvoorbeeld.
Wat dat betreft ligt het klassement echt helemaal open, hè?
Ja, absoluut. Ik vind de regel met 4 wedstrijden plus de Grand Final... Ik had meteen wel zoiets van, dat is niet superveel. Langs de andere kant... Gelukkig dat het 4 wedstrijden zijn. Daar komen we zo dadelijk nog wel op, denk ik.
Ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst natuurlijk over die grandioze comeback. Net als Hayden Wild eigenlijk, van Menno Kolhaas. Ik denk dat we niet echt hoeven in te gaan op wat er natuurlijk allemaal gespeeld heeft rondom Menno. Ze is lang geblesseerd geweest, uit mijn hoofd sinds maart of april al. Heeft toen eigenlijk heel weinig gelopen, geen wedstrijden meer gedaan. Heeft onder andere zijn bucketlist race Challenge Road gecanceld, noodgedwongen. Is de afgelopen weken weer gelukkig trainen kunnen gaan oppakken. En ja, hij stond hier dus aan de start sinds dat hij maandenlang niet gereced heeft. En ja, dan is het natuurlijk de vraag, wat we natuurlijk vorige week ook met elkaar bespraken, Hans. Wat kun je dan? Hè? Wat kun je dan op dit niveau? En eigenlijk verbaasde die, ik denk vriend en vijand, en misschien ook wel zichzelf, dat hij er alweer zo goed bij zit. Want, nou kijk, met het zwemmen vooraan, dat weet je, dat had je verwacht. Hij is altijd goed in het water. En dus dan weet je gewoon, Menno zit daarbij. Op de fiets zit hij dan heel lang in het kopgroepje. Dat verwacht je misschien iets minder, want fietsen is over het algemeen zijn minste onderdeel. Vaak hebben we gezien dat hij net even de kracht mist om met die echte Uberbikers mee te kunnen. Dit weekend zat hij er ook goed bij. Nou ja, oké, op een gegeven moment rijdt Bogen dan weg en dan valt het veld een beetje uit elkaar. Dan zie je dat Menno en ook wat andere mannen toch een paar minuten verliezen. Maar goed, dat mag dan ook wel, denk ik, want hij bleef toch goed in de mix zitten. En dan is het natuurlijk het looponderdeel wat komt. En ik was met een paar mensen aan het praten. Opvallend genoeg niet met jou dit keer over de wedstrijd.
Ik was volle bak aan het praten. Dus,
Daarom, jij was druk bezig. Maar ik zat ook echt te kijken. En ik sprak met een paar mensen. En ik moet eerlijk zeggen, ik zei toen tegen die mensen... Nou, ik hou mijn hart een beetje vast voor het lopen. En natuurlijk met die blessure in mijn achterhoofd. Maar als je dan vervolgens ziet dat die serieus lang met Jelle Geens... En ik zou bijna willen zeggen een ontketende Jelle Geens, want ik geloof dat hij 1 uur en 10 seconden of 18 seconden of zo liep over die 18 kilometer. Maar Menno die bleef echt een paar kilometer gewoon zij aan zij met hem lopen. En ook toen Jelle bij hem wegliep uiteindelijk, weet je wel, het is niet dat hij verzwakt, Hans. En hij liep zo ontzettend sterk door, pakte uiteindelijk in de slotfase ook nog Mathis Magiré terug, waardoor hij dus geen 5e maar 4e werd. Ja, en als je dan 4e wordt in zo'n wedstrijd, Hans, sterk bezet, wereldniveau, ja, dat is eigenlijk kun je dit gewoon vergelijken met een overwinning. En natuurlijk, dat klinkt misschien een beetje gek, maar persoonlijk zal het echt wel zo voelen, toch?
Misschien wel. Misschien een 2e plaats achter Jelle Geens aan.
Nee, maar dit is gewoon goud, toch?
Ik denk het belangrijkste om hiervan mee te nemen, is dat het lopen er super vlot uit zag.
Maar dat weet je van Menno, hè? Want als hij zeg maar... Nou ja, geen pijntjes heeft en goed in vorm is, dan is zijn lopen natuurlijk echt een sterk wapen. Hè?
Ja, klopt. Maar ik vond ook vooral met dus de hele backstory van Menno, en je ziet hem dan lopen, dan merk je ook van, dat ziet er gewoon weer als vanouds goed uit. En dat vond ik wel eigenlijk het mooiste misschien wel om te zien, is dat hij weer helemaal terug is. En ik denk dat ook daar het competitieritme er weer in krijgen. Langs de andere kant, Hayden Wild, die bewijst eigenlijk dat je helemaal geen competitieritme nodig hebt om weer goed te zijn na lange tijd. Dus,
wat ik gewoon zo mooi vind aan Menno is, kijk, soms lijkt het ook een beetje dat het niet echt op de radar staat of zo. Maar hij heeft de afgelopen jaren, weet je wel. Hij wint eerst het EK, de Challenge Almere Amsterdam. In een krankzinnige tijd van 7.36 uit mijn hoofd. Misschien was het zelfs 7.35. Vervolgens wordt hij natuurlijk vijfde op Kona. Dan heeft hij een paar keer een niet al te beste T100 race. Maar ondertussen is hij ook toen een keer zesde geworden in Miami. En nu dan vierde in Londen. Ja, kijk, hij is gewoon echt een van de beste atleten ter wereld. En hij kan ook heel goed uit de voeten op beide afstanden. Hè? Want het is niet dat hij alleen op het langere werk goed is. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een Hayden Wild, die natuurlijk nog nooit een hele heeft gedaan. En zo zijn er nog heel veel van dat soort mannen. Matisse Margiré, om dan maar iemand te noemen. Rico Bogen. Weet je wel, dat zijn allemaal mannen die vol gespecialiseerd zijn op die halve afstand of die kortere afstand. Maar Menno, die laveert gewoon daartussenin en die pakt gewoon alles mee, joh.
Nee, dat is waar. Dus ik kijk uit naar de komende weken met Menno. Ik weet, heb jij een zicht op zijn programma voor de komende tijd, Tim?
Nee, maar ik weet dat hij wel vol inzet dus op die T100. Dus ik vermoed eigenlijk dat hij er... volgens mij stond het ook op zijn Instagram. Dat hij er bij de volgende wedstrijd Friends Riviera bij is. Maar ja, Hans, dan is het natuurlijk nog wel even de vraag. Gaat die wedstrijd er komen? Hè? Want, want wat is dit nou weer, Hans? Valencia? Ja. Over 6 weken zou die plaatsvinden. Of nee, sorry, 7 weken. Een weekje na Almere. En dan blijkt nu ineens weer dat die wedstrijd gecanceld is. Ze zijn wel op zoek naar een nieuwe locatie. Nou, dat zal ongetwijfeld wel lukken. Maar
ja, ik durf daar niet zo hard op te zeggen of dat gaat lukken. Wat we ondertussen allemaal met de PTO hebben meegemaakt. dit is toch echt te gek voor woorden. Ik bedoel, er is al zoveel verschoven. LA Las Vegas wat weggevallen is. Fréjus wat al een paar keer van datum is veranderd. Ik hoorde ondertussen ook...
Valencia was ook al de vervanging voor Ibiza, Jans.
Ja, klopt. Ook nog. Yes. En ik hoorde nog van onze anonieme agegroeper dat hij het horen heeft gekregen dat in Fréjus ook het fietsparcours is aangepast. Dus ook daar weer aanpassingen. Het zijn allemaal van die dingen waar je iets te weinig vertrouwen van krijgt, vind ik.
Nou ja, dat is nog wel een understatement, hè?
Ja, klopt. Maar Hans, ondertussen blijven ze dus wel vrolijk uitpakken met nieuwsberichten over extra investeerders en dergelijke. En eigenlijk heeft de T100 heel weinig gecommuniceerd over dat Valencia-verhaal.
Helemaal niks nog, volgens mij zelfs.
Dat is. Ja, is maar weet je... Enkel via World Triathlon naar buiten gekomen.
Ja, maar weet je wat ik ook zo gek vind, Hans? Ik krijg toch ook steeds meer verhalen en... wellicht dat jij dat ook wel hebt gehoord van die Belgische toppers die zo goed gepresteerd hebben, dat weet ik niet. Maar dat de PTO eigenlijk tot vorige week heel veel atleten hun bonussen van vorig jaar niet uitbetaald heeft.
Mm-hmm.
En nou ja, weet je wel, je bent dan een jaar verder, dus dat is best wel schandalig. Nou schijnt het wel zo te zijn dat ze dat juist na die investeringsronde waar we het laatst over hebben gehad, die 40 miljoen die erin wordt gepompt, dat ze nu de meeste van de bonussen wel betaald hebben. Maar als je je dan bedenkt dat ze daar een jaar mee bezig zijn geweest, Hans.
Ja.
Dat klinkt toch ook niet echt goed en betrouwbaar, hè?
Nee, daar heb ik wel een persbericht over zien passeren. En ze lieten dat dan wat uitschijnen van dat met termijnen van een jaar is. En dat dan, als dat jaar afgelopen is, dat je dan die bonus ontvangt. Ja, ik vond dat ook een beetje vreemd. Ik ging ervan uit dat de atleten wel hun prijzengeld en de bonus in één keer zouden ontvangen. Maar dat is blijkbaar niet het geval. Dus ja, alle signalen wijzen er op dit moment op dat hoe mooi de wedstrijden er ook uitzien die dan doorgaan. Hoewel, ook daar wil ik nog mijn vraagtekens bij zetten. Dit is toch niet het niveau wat je mag verwachten van het officiële WK Long Distance Triathlon.
Nee. Hoezo wil je daar je vraagtekens bij zetten? Want als ik dan naar Londen kijk, moet ik wel zeggen, ik vond het er wel vet uitzien.
Ik vond de spanning in de wedstrijd was mooi, maar dat fietsparcours, man.
Ja, dat is waar. Ja.
Dat is echt wel, ik bedoel, het was Flying Bidons galore.
Ja, dat was echt verschrikkelijk. Nee, dat ben ik met je eens. En het feit dat er natuurlijk acht rondjes eigenlijk over een industrieterrein gereden worden, vind ik nou ook niet per se denderend. Maar kijk, ik heb ook wat mensen gesproken die daar langs de kant stonden. En je zag het ook als ze door dat stadion, nou ja, stadion, het is eigenlijk een indoorhal, een expohal. Maar weet je wel, daar was de sfeer wel vet hoor, Hans. En er stond het echt wel rijen dik. Mm-hmm. Nou, ik ben er zelf, wat is het, 3 jaar geleden denk ik geweest, toen daar de eerste challenge Londen werd gehouden.
Ja.
Ben ik ook op die locatie geweest. En toen was het al vet. Maar dat zag er nu ook wel echt wel gaaf uit. En dat is denk ik wel een beetje waar je heen wil. Weet je wel? Kijk, je zag het ook aan de Lucy Charles, die echt een soort van het publiek aan het opzwepen was, terwijl ze door dat stadion heen rende. Ja, dat is natuurlijk wel een hele mooie reclame voor de sport. Maar ja, het is wel waar wat jij zegt, de balans slaat misschien een beetje de andere kant op als je dan naar dat parcours kijkt.
Ja, met die speedbumps erin. Ik heb ook nog wat filmpjes zien voorbij komen van atleten die gewoon over die speedbumps gaan en dan hun bidon kwijtspelen. Ja, weet je, dat is... En het gebeurt. En het is niet altijd gemakkelijk, zeker in een centrumstad als Londen, om een parcours uit te tekenen waar je dat niet hebt. Maar... Ja, weet je, het kan mooier. Want dat is natuurlijk het nadeel van die London Triathlon. Ja, je kan er niet echt de stad mee in, want dan lig je half Londen lam.
Ja, Challenge deed dat wel, hè?
Ja, inderdaad. De eerste edities voor de elites van de London Triathlon was dat wel het geval. En dan de agegroepers, die gingen dan de Docklands in, aan de kant van de haven, zeg maar. Ik vond... Dat een klein beetje jammer. Daar is dan qua parcours net iets moois van te maken. Neemt niet weg, dus dat we wel echt mooie strijd hebben gezien. En die finish in de Expohal, ja, is ook wel knap. En die was ook voor Hayden Wild goed opgewarmd. Want Lucy Charles Barkley, daar moeten we toch ook wel even bij blijven stilstaan. Eindelijk, Tim.
Dit is ook wel de mooiste plek, hè, Hans, voor Lucy Charles. Om dan eindelijk haar eerste T100 te winnen. Het stond natuurlijk hoog op haar bucketlijst. Ze wilde heel graag een keer een T100 winnen. Ja, en waar anders dan in Londen, toch, Hans?
Ja, voilà.
En thuispubliek?
Ja, voor het thuispubliek, maar een manier waarop ook. Dat was ook wel indrukwekkend, vond ik, Tim.
Had jij het verwacht op het moment dat ze aan het lopen begonnen? Want toen hadden we natuurlijk een viertal vrouwen bij elkaar. Ja. Waarbij vooral Kate Waff eigenlijk heel sterk leek. En misschien ook wel de beste papier had. Ging natuurlijk ook al vrij snel in de aanval. Pakte een gaatje op Lucy Charles. Maar dat gaatje werd niet groter dan 30 seconden. En toen dacht ik... Nou, ze ziet er best wel sterk uit, die Lucy Charles. En eigenlijk, nou, ik noemde het net al, hè, je zag Lucy Charles de armen in de lucht steken naar het publiek, halverwege de run. Toen dacht ik, het kan eigenlijk niet anders dan dat ze zich heel sterk voelt, want anders ga je niet hier energie aan verspillen. En eenmaal er voorbij, het was ook erop en erover, hè, ze gaf geen kans meer.
Ja, nee, het was indrukwekkend om te zien. En ik zeg het om op je vraag te beantwoorden. Nee, ik had het niet verwacht. Ik heb het ook in de titel gezet, een verrassende overwinning. Want je kijkt dan naar die kopgroep en dan denk je inderdaad niet in eerste instantie aan Lucy Charles om hem te winnen. Ik vond het ook al een verrassende dat Taylor Knipp niet alleen in de aanval ging deze keer. Dat is dan ook wel zo'n vaststelling. Dat is eigenlijk erg dat we dat moeten zeggen. Taylor Knipp is mee met de kopgroep. En toch zeggen we dan achteraf, ja, maar ze is niet alleen weggereden.
Nou, sterker nog, ik wil eigenlijk aan jou vragen. Heb je het idee dat zij misschien een beetje haar momentum kwijt is?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk gewoon dat dit een parcours is wat haar wat minder ligt. En ze heeft dat eerder ook al uitgelegd, waarom ze houdt van de T100 en de langere afstand. En dat ze eigenlijk de WTCS links laat liggen. Ze houdt niet van die kleine korte rondjes waarin het moeilijk weggeraken is en dergelijke. En dat had je natuurlijk nu in Londen. Okay, het is wel 80 kilometer, maar toch... Op dit parcours denk ik net iets moeilijker om alleen weg te geraken. Dus ik denk dat parcours vooral heeft meegespeeld bij haar. Dus ik verwacht dat die nog wel goed gaat zijn. En ik denk stiekem dat Taylor Knipp het volume in training wat aan het verhogen is richting Kona.
Maar ja, aan de andere kant, Hans. Kijk, ergens denk ik, je hebt helemaal gelijk over dat parcours. Maar dan zou je misschien wel verwachten dat ze met het lopen nog iets meer eruit springt. En als je dan nu naar haar seizoen kijkt... Oké, ze won in juni dan de T100 in Vancouver. Maar daarvoor werd ze in San Francisco overklast door Julie Deron. De T100 Singapore heeft ze afgezegd. Nou, toen gingen natuurlijk al snel de geruchten de ronde dat ze ook gewoon niet in vorm zou zijn. Nu dan wordt ze eigenlijk ook weer gewoon met recht overklast. Het is niet de oppermachtige Taylor Knipp die we de afgelopen jaren zagen.
Nee, want als je kijkt, ze loopt pas de vijfde looptijd en dat is 3 minuten trager dan Lucy Charles. Dus ja, dat is een duidelijke conclusie, is dat het lopen nog altijd niet op niveau zit om mee te spelen als ze met een paar andere dames van de fiets komt.
Ja, en ze wordt dan ook maar, tussen haakjes, derde, hè?
Ja, klopt, klopt. Dat is dan het gevolg van twee dames die 1:06 lopen. Ja. Dus ja, en dan heeft ze eigenlijk nog geluk dat ze uit de greep blijft van een Julie Deron, die op de fiets absoluut niet haar beste dag had, overigens.
Nee, ik denk dat de vrouwenwedstrijd misschien verrassender was wat dat betreft dan de mannenrace, denk je niet?
Ja, vind ik ook. Ben ik het helemaal mee eens. Ik had daar een hele andere uitkomst verwacht. Als je ziet van waar iedereen zit... natuurlijk ook met de omstandigheden in de wedstrijd. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien van de wielwissel van Georgia Taylor Brown.
Ja.
En hoe lang het duurde dat die ketting er goed op lag. Ja, dan weet je ook meteen van ja, die haar dag is naar de kloten.
Ja, als we het dan hebben over mensen, vrouwen, die al dan niet hun momentum kwijt zijn. Wat denk je van Ashley Gentle, Hans?
Ja, het komt er nog niet uit dit jaar. Hè. Dat is... Nee. Vorig jaar was zij de grote favoriete samen met een Taylor Nip en ging het elke keer over het duel tussen die twee. En dat is er dit jaar eigenlijk nog geen enkele keer echt uitgekomen. Dus Ashley Gentle op dit moment, het lijkt niet meteen haar jaar. Haar beste uitslag is dit jaar een vijfde plaats in Vancouver. Zesde in Singapore, zevende in Londen, elfde in San Francisco, alleen nog maar T100 gedaan. Ja, dat is wel. En vorig jaar woon ze gewoon in Londen op grootse wijze. Ja, als je dan nu ziet dat je dan slechts zevende wordt en eigenlijk de hele dag niet meespeelt, dan denk ik, als je spreekt van momentum kwijt, is dat zeker het geval bij Ashley Gentle, ja.
Sterker nog, ik denk dat we eigenlijk wel kunnen zeggen dat het voor haar een slecht jaar is, toch, tot nu toe?
Ja. Ik zeg het, geen enkel podium. En alleen nog maar die vier T100 races gedaan. Dus voor de rest nog niks. Geen enkele Ironman race of Challenge race of dergelijke. Dus dat kan je wel zeggen, ja.
Toont ook wel aan, hè, Hans, denk ik, hoe hoog het niveau wordt. En kijk, waar we het ook al vaker met elkaar over gehad hebben. Het lijkt bijna vanzelfsprekendheid dat zeg maar die favorieten, die grote namen, goed presteren. Maar... op het moment dat het niveau zo hoog is en ook steeds dichter op elkaar komt te liggen, dan zie je gewoon hoe moeilijk het is en hoe zeker niet vanzelfsprekend het ook is om altijd naar vooraan te finishen. Weet je, je ziet dat nu ook weer in Holly Lawrence die uitstapt, maar ook in Els bijvoorbeeld, in Els Visser, die dan laatste wordt. Los van de twee vrouwen die niet over de finish kwamen, Holly Lawrence dus en ook die Megan... hoe heet ze van achteren?
Megan McDonald.
Megan McDonald, inderdaad. Die met na 400 meter of zo uit het water werd gehaald met de schouder uit de kom.
Ja. Ook dat zijn beelden. Oh, als je dat bekijkt. Ik was aan het twijfelen om het te posten, maar ik vind het er gewoon zo pijnlijk uitzien. Ik ga het niet doen.
Ja, vind je het zo erg?
Oh, ja. Ik bedoel, je voelt gewoon de pijn zelf. Als je dat
ja, bekijkt. Dat is waar. Maar hoort er ook een beetje bij, toch?
Ja, dat wel. Maar het is altijd een raar zicht, hè, als iemand zo een schouder terug in de kom duwt.
Ja.
Maar je weet ook gewoon dat dan is het hopen dat je niet al te lang daarvoor naar het toilet bent geweest. Want anders is het pipi in de pantalon.
Ja. Ik las net een berichtje van haar waarin ze ook schreef dat ze eigenlijk gelijk bij het ingaan van het water al de schouder... ze kregen een trap tegenaan van een andere atleet. Per ongeluk uiteraard, dus ze nam die atleet ook niks kwalijk. Maar toen kwam die schouder werd al eigenlijk uit de kom geschopt. Heeft ze hem zelf teruggeduwd. En toen heeft ze ook nog een paar honderd meter gezwommen. Wat natuurlijk eigenlijk ook krankzinnig is als je daarover nadenkt.
Ja.
Maar toen zei ze, ik voelde constant dat mijn schouder tikte eigenlijk, kraakte.
Mm-hmm.
En ze kon ook geen kracht meer met die arm zetten. En ze schreef er ook bij dat ze 6 jaar geleden al een keer die arm uit de kom heeft gehad. En dat ze dus ook wel weet hoe lang je daar last van kan hebben. Dus toen heeft ze gezegd, dan zet ik er... Weet je wel, het heeft geen zin om door te zwemmen. Maar het is wel zuur inderdaad. Ze kreeg ook 2 dagen voor de wedstrijd pas een wildcard. Hè? Dus
ja,
als je er dan vervolgens na een paar honderd meter uitgaat, is wel heel zuur. Els Visser, mogen we wel zeggen, valt een klein beetje tegen. Hè?
Ja.
Kijk, we weten dat het niet haar afstand is.
Ja.
Maar het gat was wel erg groot, vond ik.
Ja. Maar dat zag je bij een aantal anderen ook. Het verschil is effectief wel groot met een groot aantal atleten. Overigens ook bij de mannen zag je dat. Zo'n Henry Kusch en Nicolas Mann helemaal achteraan. Dat is bijna een half uur wachten, bij wijze van spreken. Ik weet het niet. Ik zeg het T100 en Els. Ja, het is en blijft denk ik een moeilijk verhaal. Ik zie haar ook iets liever bezig op de volledige afstand.
Is ze zelf ook wel eerlijk over, hè? Dat scheelt ook wel, want ik sprak haar kort vooraf en ik zag dat ze het ook op socials had geschreven. Ze weet van zichzelf, de T100 is niet per se mijn afstand. Ja, eigenlijk wat jij ook zegt, langere werk is eigenlijk veel beter geschikt voor Els. En ze zegt ook, ja weet je wel, die T100, ik ben nou eenmaal een gecontracteerd atleet, dus ik vind ook gewoon dat ik een paar van die wedstrijden moet meepakken. Eigenlijk ben je dat natuurlijk ook gewoon verplicht qua inkomsten dan en zo. Maar ze zei ook, het is voor mij eigenlijk gewoon een training richting de langere wedstrijden die nog gaan komen. Ja, op zich fair enough. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je dan op een gegeven moment op zo'n grote achterstand komt te racen, je race ook echt wel een beetje achter iedereen aan. Ja, dat lijkt me ook niet echt lekker voor in je koppie.
Nee, dat is waar. Dat is waar, maar ja. Ja, als je dat op voorhand al beseft en daar rekening mee houdt, misschien nog wel, maar dat is een lastige. Ja, wij hadden nog Hanne de Vet bij de dames, die dertiende is geworden. Zat eigenlijk goed mee in de wedstrijd. Zat mee in het achtervolgend groepje achter die kopgroep. Maar in het lopen komt ze nog een beetje tekort. En ze gaf ook in de reactie aan dat de wedstrijd van heden ook wel veel door haar hoofd spookte. Dus ik denk dat dat ook zeker wel meegespeeld heeft. Dus dan vind ik 13, dat is een knap resultaat in toch nog maar haar derde T100 wedstrijd waarvoor ze weer een wildcard heeft gekregen. Dus ik hoop ook dat ze nog wat extra wildcards gaat krijgen, omdat ze toch wel bewijst van dat ze mee kan racen, mee in de mix zit. De resultaten moeten er nog uitkomen. En dan had ik nog bij de mannen toch ook nog kudos voor Yuri Kullen overigens, Tim, daar hebben we het nog niet over gehad. Tweede looptijd, slechts een secondje trager dan Jelle Geens. Maar ik zag ook zijn finish. En dat was ook een finish met een hele brede glimlach. En ik denk met een zeer goed gevoel. En ik denk bij Yuri ook wel wat last af van zijn schouders is gevallen. Bij het overschrijden van de aankomst.
Ja, dat denk ik ook wel. Kijk, en hij wordt natuurlijk 7e. En we hebben het vaker al gezegd. Bij Yuri lijkt het een beetje alles of niks. Hè? Of hij is echt top. Of hij zit ver van achter. Of hij stapt uit. En nou ja, als ik het allemaal zo'n beetje begrijp, is de druk er een klein beetje voor hem af. Probeert hij het allemaal wat ontspannender aan te vliegen. Ja, en dan is het gewoon lekker als je nu zo in Londen naar een 7e plaats gaat. Met inderdaad een hele indrukwekkende snelle looptijd. We moeten ook eerlijk zijn. Op de fiets lijkt het er niet helemaal meer uit te komen zoals het er wel eens uit is gekomen. Misschien heeft het ook weer wat tijd nodig. Misschien heeft hij ook iets meer geïnvesteerd in het lopen. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik zou het me kunnen voorstellen. Maar onder de streep gewoon heel tevreden zijn met die 7e plaats en lekker voortbouwen richting de volgende wedstrijden. En Yuri is natuurlijk wel zo'n atleet die zich vol op die afstand focust. Hè. Die pakt eigenlijk, nou, ik heb hem dit jaar nog geen Ironman's en zo zien pakken. Hele afstand heeft hij sowieso nog nooit gedaan. Dus ik zou zeggen, ja, lekker doorgaan op deze weg. En wie weet wat er dan nog in zit. En kijk, hij is natuurlijk een atleet die bij uitstek, ja, serieus aanspraak maakt op een podium bij een T100, toch?
Ja, nee, absoluut, absoluut. Hij zit er ook niet zo heel ver van, zelfs van die podiumplaats. Dus op zich, ja. Weet je wat er miste? Frederik Funk.
Ja.
Als Frederik Funk meedoet, dan knalt Yuri alleen naar voren op de fiets.
Dan wint hij. En weet je wie er ook eigenlijk niet bij was? Daar hadden we het vorige week nog even met elkaar over. Onze oude steeraar, Vincent Louis. die stond op de startlijst, maar hij was er niet bij.
Ja.
Dus dat was jammer, maar aan de andere kant, dat is ook nog niet echt een atleet bij wie het eruit komt op die T100, hè?
Nee. En heeft een beetje een lastig seizoen op de long distance dit jaar, heb ik de indruk bij Vincent Louis. Dus ik,
nou ja, vierde wordt in rood is niet slecht.
Nee, maar het is geen atleet om vierde te worden, weet je?
Dat is waar.
Dus dat is waar. Daarom, en dat is hard om het te zeggen, maar je verwacht eigenlijk in zijn geval net iets meer, dus Ja. Ik zat ook nog te kijken naar Sam Long, toch weer naar de 12e plaats kunnen gaan. Maar ja, weer meer dan 4 minuten kwijt in het zwemmen. En effectief Will Draper voor hem.
Ja, die was goed, hè?
20ste uit het water, Sam Long 21ste. Dus mission accomplished voor Will.
Maar ik moet wel zeggen, Hans, Sam Long, moeten we ook niet voorzichtig de conclusie gaan trekken dat met het huidige niveau, wat we net ook zeiden, het wordt hoger en hoger, het komt dichter bij elkaar, dat Sam Long niet de beste atleet is voor die T100. Dat past hem toch niet, dit format?
Ik vind dat je het dan nog heel diplomatiek uitdrukt.
Ja, nou ja, dat doe ik expres, omdat hij natuurlijk wel een topklasseringen heeft gehaald.
Ja.
Maar dat is wel, wat is het, 2 jaar terug, denk ik. het niveau is nu gewoon te hoog voor hem om nog mee te kunnen, hè, op die T100. Hè?
Nee, klopt, klopt. Daar mogen we eerlijk in zijn. Ja.
Even een bruggetje, Hans. Dan gaan we naar Alex Yee. Vorige week hebben we het natuurlijk met elkaar gehad over dat hij de eerste supertrui won. Hij gaf daarmee een duidelijk signaal af dat die overstap van de hele marathon weer terug naar de kortere afstand triathlon een prima afgaat. Hij had blijkbaar niks aan zijn snelheid ingeboet. Dit weekend was hij bij jullie, Hans, in België.
Ja.
Want daar stond hij op de baan en hij liep daar een 5 kilometer, 5000 meter dus, in een persoonlijk record, 13 minuut 13. En Hans, hou je vast, dat is een gemiddeld kilometertempo van 2,39. Eigenlijk 2,38 hoog. Ja, Hans, dit is gewoon de grootste favoriet weer voor de Olympische Spelen, denk je niet?
Ja, ja. Ik heb het... Met wie heb ik het er dit weekend over gehad? Want ik was en in Wustwezel en in Lommel en veel volk gesproken. Ik heb daar nog gezegd van, als je nu ziet wat Yee doet en wat Wild doet... We hebben een tijdje gehad natuurlijk dat die twee mannen er niet bij waren. En dat wij laaiend, enthousiast en lovend waren over andere atleten die hun neus aan het venster staken. Maar dan denk ik wel van, zet die twee erbij en dan maakt de rest geen kans meer. Dat is een beetje het gevoel dat je erbij krijgt. Ze steken er gewoon alle twee met kop en schouders bovenuit. En als je ziet hoe Alex Yee nu terugkomt na lange focus op die marathon... Ja, ik hoorde hem in een van de internationale podcasts voorbij komen als het ging over toekomstige snelle tijden in Kona op de WK Ironman. Dat ze zeiden van, ja, maar wacht even. Al is over nagedacht dat Alex Yee mogelijk ook op een gegeven moment naar die volledige afstand gaat. Ja, weet je, ik zou het overigens wel eens willen zien gebeuren. Maar dit zijn echt wel looptijden, Tim. Dat is fenomenaal.
Zou hij
in atletiekmiddels zijn dit gewoon toptijden?
Ja, moet ik wel zeggen. Ik zag ook een vergelijking met de snelste Britse tijden. En dan kwam je op Mo Farah. En iemand die onlangs dat record nog had aangescherpt op die 5000 meter. Maar dan moest er nog wel een klein half minuutje vanaf. Hè. Dus wat dat betreft gaat het dan toch nog aanzienlijk harder. Maar ik zat eigenlijk vooral een beetje te denken, zou Alex Yee nou niet een geweldige atleet zijn om ook in die T100 te hebben?
Ja, ja, ben ik ook van overtuigd. Ik denk dat een hele mooie aanvulling zou zijn. Dus geef die man een wildcard.
Ja, maar je zou toch bijna zeggen dat wel voorgesteld is, of niet?
Dat kan ik me wel voorstellen. Ik denk dat er alles met onderhandelingen hebben plaatsgevonden.
Ja.
Nu heeft dat zelf wat afgehouden, hè, van die stap naar de lange afstand en dergelijke, omdat hij dan volle focus op de London Marathon had. Maar ja, wat houdt hem eigenlijk tegen om het nu te gaan proberen? Het is nog een luwe periode, zeg maar, voor de kwalificaties voor Los Angeles. Dus daar hoeft hij zich nog niet echt zorgen om te maken. Hij heeft meer dan punten genoeg om zijn ranking te blijven verdedigen. Dus op zich zou het een ideaal moment zijn om eens te proeven van de lange afstand.
Ja, vorige week, Hans, hebben we het even met elkaar nog kort gehad over drafting, over steren. Toen hadden we het over het feit dat bijvoorbeeld een Challenge Road nog 12 meter heeft en geen 20.
Mm-hmm.
En nou kwam Sam Laidlaw vorige week, of eigenlijk eerder deze week, toch alweer groot in het nieuws. Want hij had toch best wel een flink statement. Hij zei, ik wil eigenlijk alleen nog maar wedstrijden waar 20 meter wordt gehandhaafd qua steren en geen 12 meter meer. Nou, die 20 meter regel is natuurlijk geïntroduceerd door Challenge Family een paar jaar geleden. Is sindsdien steeds vaker overgenomen door andere grote wedstrijden. Wat vind jij van zijn statement? Is dat een goed statement? Of heb je ook een beetje zoiets van, ja, het is een beetje voor de aandacht? Of?
Nee, ik denk niet dat het voor de aandacht is. Het is een onderwerp wat heel hard speelt in de nasleep van de bekendmaking van die Race Ranger data na Challenge Road. Ik vind dat hij wel een punt heeft. Ik vind op veel wedstrijden die ik zie waar het 20 meter is, dat het er vaak toch nog iets verder aan toe gaat. Want je kan niet op het randje gaan rijden als je op 20 meter moet zitten. Terwijl als het 12 meter is en je zit op 10 meter te rijden, ja, dat is echt wel op het randje. Als je op 10 meter rijdt en het is 20 meter, dan is dat niet meer op het randje. Dan is dat gewoon zwaar over de rand. Want dan ben je de helft van die afstand al aan het inlopen en ben je dus gewoon aan het draften, bij wijze van spreken. Dus ik vind dat wel een goede. Alleen, ik vraag me af hoe hard het te realiseren valt. Ik zag ook reacties op zijn statement van mensen die ook zeiden van ja, maar pak een Ironman Pro-series wedstrijd met 70-80 pro's aan de start. ja, dan heb je een lint van een paar kilometer, als je die op 20 meter allemaal van elkaar moet gaan zetten. Dus dat is ook natuurlijk wel de keerzijde daarvan. We hebben het er eerder ook over gehad van met die race engine data en dergelijke. In bepaalde wedstrijden gaat het gewoon een tijd duren eer die wedstrijd zich zet en het veld wat uit elkaar ligt. Maar in het begin krijg je die inhaalbewegingen, krijg je groepjes. Ook nu weer als je keek in Londen, hoe dicht het eigenlijk allemaal bij elkaar zit in het zwemmen. Ook daar ligt het niveau hoog. Ja, dan ga je je kan het eigenlijk niet ontwijken dat er groepen ontstaan. En als je dan meteen vanaf kilometer 1 op 20 meter moet gaan rijden, dan wordt dat echt wel heel moeilijk om te managen.
Ja. Vind jij, als je influencer bent, vind je dat dan een echt beroep of niet? Heb je de discussie gelezen of niet?
Nee, die heb ik niet.
Wij zijn namelijk afgelopen week, en dat was echt ontzettend tof, op pad geweest met Carlos Platier, denk ik. Ik weet eigenlijk niet eens hoe je het uitspreekt. Platier, denk ik.
Ja. Nu ben ik mee. Moest even wat verder denken. Hij is bij ons niet bekend.
Nee, dat snap ik. Maar jullie kennen denk ik wel het programma Expeditie Robinson,
ja,
of niet?
Ja, dat wel.
Dat is bij ons in Nederland. Ik weet niet of het nu nog heel groot is, maar dat is in ieder geval ontzettend groot geweest. Volgens mij wordt het nog steeds heel veel bekeken. Maar Carlos Platier, die was in 2017... de eerste winnaar van deze show, die toen voor het eerst werd gehouden met zowel bekende Nederlanders als onbekende Nederlanders. En hij was een onbekende Nederlander. Hij was wel een topsporter. Hij was een hele goede judoka. Lang verhaal kort, hij won dat programma. Werd sindsdien natuurlijk heel bekend. Zijn social media kanalen groeiden. Kon daarvan leven. Leeft er al 8 jaar van. En hij is inmiddels helemaal verliefd op de triathlonsport. En hij is nu in voorbereiding op zijn eerste hele wedstrijd. Zijn eerste long distance. En dat gaat plaatsvinden op 13 september bij Challenge Almere Amsterdam. En hij doet het niet per se voorzichtig aan. Want hij wil voor een sub 9 gaan. Hij heeft ook onlangs bijvoorbeeld in Horen, West-Friesland, 70.3. Een hele snelle tijd genoteerd. Dus weet je, hij is echt in vorm. En ik heb een dagje met hem meegelopen. En nou ja, hij ziet er echt als een beest uit, zou ik willen zeggen. Maar dan schrijf je daar een heel mooi interview over. Mooi verhaal. Waarin hij echt heel nuchter vertelt. En ook gewoon zegt van, joh, maak het ook vooral niet groter dan het is wat ik doe. Want zolang ik op 1,5 uur finish van mannen als Christian Bloemenveld en zo, weet je wel, waar hebben we het dan over? Dus eigenlijk een hele realistische blik. Maar vervolgens zijn er dan wat mensen die toch wel fel, eigenlijk een beetje beledigend zelfs, reageren over, joh, ga gewoon een normale baan zoeken. Dat is best wel extreem ook, okay, Hans?
Ja, maar dat is een ook bij ons bekend verschijnsel. We hebben dat natuurlijk gehad met Average Rob. Toen hij de Ironman Klagenvoort finishte en daar een hele mooie film ook van is verschenen. Die miljoenen keren is bekeken. En daar zijn ook wel gemengde reacties op gekomen van ze zullen wel gesponsord zijn en die mannen moeten niet werken en dit en dat. Het is niet te vergelijken met een andere triatleet. Maar ik had vooral het belangrijkste daarin is de onwaarschijnlijke promotie dat soort mensen maken voor de triathlonsport. En zeker in het geval van een Average Rob die heel veel jonge volgers heeft, ja, dat is gewoon onbetaalbare reclame voor de sport. Dus ik was daar super blij mee. Maar ik schrok ook wel van de harde reacties. En ik heb daar met Rob zelf ook over gesproken. En die legt dat ook wel naast zich neer. En die zei ook van, ja, weet je, dat ga je altijd blijven hebben. Ik denk ook wel dat figuren zoals die kerels daar ook wel online meer en meer mee te maken krijgen en dat misschien ook iets gemakkelijker kunnen plaatsen.
Ja, maar het is wel een beetje zo dat ik denk van, kijk, we zeggen altijd allemaal wel met elkaar van, oh, wat is de triathlonsport toch een warme en hechte community en één grote familie en weet ik veel wat allemaal. Maar als ik dan allemaal die reacties zie, dan denk ik wel eens bij mezelf, zouden we ons misschien niet met z'n allen een beetje achter de oren moeten krabben onszelf moeten afvragen van, is dat eigenlijk wel zo? Ja, wat ik zeg, weet je wel. Kijk, en ik snap ook wel wat jij zegt. Kijk, tuurlijk, die influencers die zijn natuurlijk ook wel negatieve reacties gewend en die kunnen dat heus wel naar zich neerleggen. Maar leuk om te lezen is het natuurlijk niet.
Nee.
En dan denk ik bij mezelf, joh, weet je wel, wat heeft het nou voor zin om een oordeel over iemand te hebben? Laat diegene lekker. En als je daar je werk van kunt maken, dan weet je, geef hem eens ongelijk, toch?
Nee, ja, klopt. Dat is,
en als je dan voor een sub 9 traint, dan ben je ook wel een serieuze triatleet wat dat betreft.
Daarom, dat vind ik ook. En weet je, als jij je amuseert en je gaat gewoon een stuk zwemmen, fietsen en lopen en je hebt daar plezier in en je doet dat ook nog eens op een goede manier. Ja, wie zijn wij dan om te gaan zeggen van, nou, zo'n influencer, dat hoort hier niet in thuis en bla bla bla. Ik denk dat dat in een paar gevallen een beetje afgunst is. Ik merk ook wel dat er een soort publiek is die zoiets hebben van, dit is onze sport, blijf daar vanaf. Dat is een beetje zo van, het moet niet te groots gaan worden. Mm-hmm. En er moeten niet te veel copycats gaan komen. En die reactie begrijp ik ook wel voor een stukje. Hè. Triathlon, dat is een beetje van ons, dat is zo die in-crowd. En we klagen daar ook wel over, van dat heeft veel te weinig uitstraling en veel te weinig bekendheid in de nationale media. Maar als het dan dat wel heeft, dan kijken mensen ook wel eens zo van, ja, maar rustig aan, dat is ons sport. Op dat vlak kunnen ze in België binnenkort ook helemaal losgaan, want ik kreeg ook het persbericht binnen van 70.3 Ironman Knokke Heist met the participation of 5 well-known Belgian personalities.
Oké, en wie zijn dat?
Gudrun Hespel, voedingsdeskundige met een eigen, hoe moet ik het zeggen, een beetje slow fitness center, helemaal gericht op dames, met niet al te veel prikkels, geen hard neonlicht en dergelijke. Maar Gudrun is dus ook wel influencer te noemen. En vooral dus bekend van de mooie Instagram-posts.
Kan ze niet gewoon een normale baan zoeken dan?
Ja, die heeft ze in principe. Want ze is niet ik heb haar ooit een keer in een andere podcast mogen interviewen. Het is best een heel aangename dame, en overigens ook Gudrun. En daarnaast heb je ook nog Nona van Brakel, bekend van Studio Brussel. De grootste jongere radiozender, zeg maar, bij ons. Dan heb je Bavo Mortier en Bert de Bakker. Dat is dan het oorlijke duo die voor Sportza leuke filmpjes en dergelijke maken. Leuke filmpjes maken dus.
Ja.
En dan nog wel Jonathan Borlée. Dat is geen influencer. Okay. Dat is wel een ras atleet. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar wat die gaat doen.
Is hij gestopt met atletiek dan? Of?
Ja, ja.
Oké. Ja, dat wist ik niet. Maar is hij al lang gestopt? Want ik heb geen...
Nu, ik denk dat vorig jaar de afscheidswedstrijd was van de Borlée. Ja. Dus dat is nu eigenlijk een jaar gestopt. En dan nu aan het trainen. Ik denk ook hij zo wat begeleid door Frederik van Lieren, die er ook gaat zijn. Maar dan langs de kant in Knokke Heist.
Die zal ongetwijfeld nog best snel zijn, vermoed ik.
Ja, dat vraag je mij af. Van of dat hij bijvoorbeeld de snelste looptijd gaat willen neerzetten. Dat is... Het is natuurlijk 21 kilometer is nog heel wat anders dan de afstanden die hij altijd gewend is geweest.
Ja.
Maar ik heb een aantal Borlées al wel wat langer werk zien doen en wat trailwerk. En ook daar zijn die mannen goed in. Dus dat zit gewoon in hun bloed. Dus ja, wel benieuwd naar Jonathan Borlée.
Alright, Hans. Het was verder een niet al te druk weekendje. Maar ja, jij hebt dus best wel een druk weekendje achter de rug in België. Want wat je zegt, 2 wedstrijden gaat ook weer.
Ja, en 2 grote klassiekers. Een sterke peer in Wustwezel bij Mark Hermans. Altijd triathlonfeestje. 19e editie. Volgend jaar gaat hij alle registers opentrekken, zei hij tegen mij. Want dan wordt het jubileumeditie 20e keer. En dan zondag in Lommel was het al de 35e keer. Ook daar een beetje jubileum van de City triathlon. Maar het was ook bij ons het weekend van de heropstandingen. Want in Wustwezel won Hasse Vleerakkers, die eigenlijk haar eerste wedstrijd deed van het jaar. Ook lang geblesseerd geweest. En nu ook weer goed was. Want ze had echt wel een mega voorsprong op Marleen van Roessel. Die toch stilaan eens moet gaan nadenken, denk ik, over een naturalisatie tot Belgische. Want, 2 wedstrijden gewonnen en nu een 2e plaats. Dus 3 keer podium op rij in Belgische races.
Gun ons nou ook een beetje succes,
Hans. Kom je nog wat Belgische wedstrijden doen. Maar ze is dus van TV Breda, maar ze houdt er blijkbaar van om in België te racen. En er was veel volk in het geel-zwart van Breda aanwezig. Dus de Breda'se triatleten zijn meer en meer de grens aan het oversteken. Dus dat was mooi. En dan hadden we op zondag opnieuw overwinning voor Katrien Maas. Die dus 2-op-2 pakt na Jabeke vorige week. Ook daar een jaar blessureleed gehad. En die lijkt ook wel klaar om terug voor een titel te gaan bij Lac de Lodeure op het Belgisch kampioenschap kwartriathlon zeer binnenkort. Dus dat was mooi bij de mannen in Lommel. Tom van der Hoogen staat er, die won tegen Jonathan Wayaf. Twee mannen die lek reden tijdens het BK halve triathlon een paar weken geleden. Dus die konden revanche nemen. En Jojo die zei van, ja, Tom die ging zo hard dat ik al op de fiets last had van krampen. En hij zei, daarom is het er niet meer heel uitgekomen. Maar ze hebben er gewoon een mega mooie strijd van gemaakt. Heel veel volk ook in de straten van Lommel. Veel volk ook in Wüstwezel. Dus absoluut een geslaagd weekend. Nog even meegeven dat Alexis Krug bij de mannen heeft gewonnen in Wezel. En dan was er ook nog wel een mooie finish van Wouter Verstraeten. De Nederlander, ja. Die kwam meedoen aan de sprinttriathlon in Lommel. En heb ik er ook nog met de glimlach bij gezet van dat ik hem eigenlijk wat meer op de lange afstanden gewend ben als ik hem binnenhaal als speaker. Maar het was een knappe prestatie en het ging hard. En ik kreeg s'avonds ook nog een supermooi berichtje binnen van Wouter, die mij niet alleen namens zichzelf, maar ook namens zijn vriendin langs de kant bedankte voor hem een leuke ervaring te bezorgen. Dus dat was wel tof. Dat is een beetje ook die sfeer zo in Lommel. Als atleet, er zijn er heel veel die daarvan genieten, hoor. Van door de rijen publiek in het centrum te lopen, dat heeft wel wat.
Ik vind dat jullie daarin, wat dat betreft, jullie Belgen bedoel ik dan, best wel verwend zijn. Want ik heb het idee dat jullie best wel veel van dat soort, ja, toch wel klassiekers op de kalender altijd hebben staan, waarin het inderdaad echt rijen dik staat. In Nederland hebben we dat gewoon niet zo heel veel.
Ja, ik weet ook niet waar dat aan ligt. Ik denk dat misschien met de wat grotere triathloncultuur die wij hier ook al in het verleden hebben gehad. We hebben natuurlijk een periode gehad, eind jaren 90, dat triathlon bijna wekelijks op tv te zien was. De superprestigewedstrijden met legendarische figuren zoals een Chris Marije, een Jan Jamaar bijvoorbeeld, een Dirk van Gossem. Jan Jamaar, zijn kinderen die deden in Lommel mee. Anne-Sophie die werd tweede bij de vrouwen. En Philippe die werd achtste bij de mannen. Dus dan zie je dat ook daar degene wel goed zitten. Maar dat waren gewoon, ja, dat is bij veel triatleten toch nog altijd een beetje legendarisch. Zijn er wedstrijden die ook gewoon zijn blijven bestaan al die jaren. En die echt wel volk blijven lokken. En in Lommel is gewoon die wedstrijd, ja, iedereen in het centrum kent de triathlon van Lommel en weet van, wij moeten de eerste of de tweede zondag van augustus erbij zijn.
Ja, het zit misschien ook wel iets meer toch in jullie cultuur gebakken, denk ik. Want als je dan kijkt naar bijvoorbeeld ook de wielerklassiekers, weet je wel, jullie hele land drukt uit zo'n beetje.
Ja,
klopt. En dat is in Nederland natuurlijk, weet je wel, ook de Amstel Gold Race bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen. Weet je, tuurlijk, dan staat het ook rijen dik. Maar zo massaal is in België, wordt het eigenlijk bij ons nooit. En ik denk wel dat daar toch een klein verschil in schuilt. Maar ik vind het heel vet om te zien dat het ook gewoon bij dit soort, ja, tussen haakjes iets kleiner. Weet je wel, in vergelijking tot wielerklassiekers is het natuurlijk heel klein. Maar dat het dan toch zo'n lijn een beetje doorgetrokken wordt, dat is gewoon echt vet. En als je die foto's dan ziet, weet je wel, kijk, dat zijn voor mij wel de dingen waarvan ik denk, dit is waarom ik triathlon zo vet vind, weet je wel. Omdat, weet je wel, een evenement ziet er gezellig uit, er staan veel mensen langs de kant, je wordt aangemoedigd als atleet. Ja, dat is waarom je triathlon doet, toch?
Ja, klopt. Ik zeg het, dat maakt het voor mij ook extra mooi. Als speaker is dat ook goud. Dan kan je met dat publiek spelen en zo. Dus dat is wel tof. Ja. Nog iets anders wat ons als Belgen ook ligt, Tim, is de discipline crossduathlon. We hebben heel veel crossduathlons in België. We hebben daar ook een circuit van. En zeker in de winterperiode doet daar heel veel volk aan mee. En gelukkig maar, want ik vond eigenlijk dat de Belgen de afgelopen week het EK crossduathlon, dat gehouden werd tijdens de Xterra Prachatic in Tsjechië. Maar dat was dan het officiële EK van Europe Triathlon. Want bizar genoeg is er volgende week in Zittau in Duitsland het officiële EK van Xterra zelf. Dus ik zat daar naar te kijken en ik denk, huh? Want ik was dus op zoek naar de uitslagen van het EK. En dus ik was dat in het intikken in Google. En ik kwam eerst bij EK Xterra uit. En ik zie daar Zittouwen staan. Ik zeg, nee, dat is een verkeerd jaar waarschijnlijk. Dan zie ik daar de datum 16 augustus 2025 staan. En denk ik, huh, wat is dit? En dus
hoe
is
maak
volgende
je dat duidelijk, hè?
EK Cross Triathlon van Xterra zelf. En was er dus donderdag EK Cross Duathlon van Euro Triathlon. En zaterdag EK Cross Triathlon van Euro Triathlon. Ja, probeer er maar aan uit te geraken.
Ja, en dan wordt het dus nog gekker, omdat er heel prominent in de titel van deze wedstrijden staat Xterra. Dus het is, ja weet je wel, zo onduidelijker gaat het eigenlijk niet worden, Hans. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Als je dan even naar de Belgische prestaties kijkt bij dat EK duathlon, ja, dan zie ik heel veel Belgen prominent van voren. Nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 6, nummer 8.
Ja.
En nummer 10.
Ja.
Maar de nummer 1 gaat niet naar België, want dat is Jens Emil Slot Nielsen, hè? De
Deen. Ja. Ja, die een van de grote namen is in het Xterra-circuit ook. Hè. Dus die heeft verdiend gewonnen na een mooie battle tegen Sébastien Carabin. Dus ja, dan merk je van, we mogen daar goed in zijn, maar de absolute specialisten, Slot Nielsen is gewoon een hele goede atleet en gaat dan met het goud lopen. Maar nog wel zilver en brons van Sébastien Carabin en Kevin Nissen. Maar goed, ja, zoals je zei, zes Belgen in de top 10, 14 atleten aan de start. Dus uiteindelijk moet je dan wel zeggen van dat België een beetje dat EK redt, want als er geen Belgen geweest, dan hadden we niet eens 10 man aan de start gehad. Dus dat geeft ook wel een beetje aan van hoe veel aandacht er naar dat EK gaat. Cross triathlon was iets groter en daar was het beste resultaat een vierde plaats van Sébastien Carabin, maar ook daar een heel stuk achter drie absolute Xterra-specialisten. En bij de vrouwen dus ook een Xterra-specialiste, Barbara Ribeiros. Ja, die komt dan gewoon dus de Xterra Prachatic in Tsjechië meedoen. Maar dat is geen Europese, dus die kan geen Europees kampioen worden. Dus is het de Italiaanse geworden die dat goud gepakt heeft. Dus ja, ik zeg het, ik blijf het een beetje een bijzondere vinden van zoveel EK's. en dan nog eens vlak achter elkaar. Dat,
blijft ook maar terugkomen, Hans.
Ja, ja.
Oké, Jans, we zijn er doorheen voor deze week. Het was een, weet je wel, ik wilde zeggen niet al te druk weekendje. Maar we kunnen nu wel concluderen dat de tweede helft van de wedstrijdkalender eigenlijk nu in volle gang is. Nu komen de grote wedstrijden er weer aan. Het gaat weer druk worden. Dat wordt tof. En die lijn wordt eigenlijk wel doorgetrokken tot zo'n beetje november. Dus tot en met november zou je wel kunnen zeggen zelfs. En voor je het weet, Hans, maken we ons alweer op voor de helft van Castellet, hè?
Ja. En voor onze 300ste aflevering. Dus,
ja. En voor onze... Ja, ik durf het bijna niet meer te zeggen. Voor je weer gaat zeuren dat ik erover begin. Oké, Hans, deze zit erop. Aflevering 291 was dit. Volgende week zijn we dus terug met aflevering 292. Zo hard kan het gaan. Langzaam maar zeker gaan we ons natuurlijk ook voorbereiden op Challenge Almere Amsterdam, waar we live een podcast gaan opnemen. Dat wordt ook tof. Maar zover is het nog niet. Dus voor nu zou ik willen zeggen, tot volgende week.
Tot dan.